Een hele goede avond. Ik zal proberen wel een beetje in de microfoon te praten. Dat is voor een aantal mensen wel plezierig. We hebben een drieluik van drie studies, zoals Peter al zei. En ik heb mij daardoor wat laten inspireren door dit boek van Rob Bell. Rob Bell is een Amerikaanse voorganger, tenminste ex-voorganger inmiddels. Hij reist nu wat rond. Ook Rob Bell trouwens heeft best wel geworteld in de hele Joodse traditie. What do we talk about when we talk about God? Het is nog niet in het Nederlands vertaald. Dat vindt Linda wel jammer, maar misschien mag ze het nog een keer doen. Van de uitgeverij Kok. Waar hebben we het eigenlijk over als we het over God hebben? Is het thema van zijn boek. En hij concludeert dat in onze 21ste eeuw... dat we de feeling wat zijn kwijtgeraakt met onze samenleving. Het is een drieluik. God met ons. Dat is vanavond. Daar heb ik het vanavond over. En dat vind ik best wel een bijzonder onderwerp. Want eigenlijk hebben we het daar als stichting niet zo vaak over. We zijn vaak erg theologisch, bijna dogmatisch bezig. Alhoewel we dat niet willen. Maar soms doen we het toch stiekem een beetje. En vanavond gaat het meer over, ja, maar wat houdt het nou in dat God met ons is? Hoe kun je dat dan ervaren en waar dan en hoe dan en hoe werkt dat dan? Dus dat is spannend, vind ik dat. En dan het tweede onderwerp, God voor ons, is het tweede deel. En dat is eigenlijk misschien wel de oervraag van iedereen. Is God wel te vertrouwen? Of zoals C.S. Lewis ooit eens zei, toen zijn vrouw net was overleden en hij erg boos was en wanhopig was en verdrietig was. God doet aan vivisectie. Wij zijn in het laboratorium van God en hij haalt maar van alles met ons uit. Is die wel te vertrouwen? Staat die wel aan onze kant? Dat is het onderwerp, dat is het tweede onderwerp. Het gaat eigenlijk over, ja, wie is God nu eigenlijk? Dat is deel 2. En dan deel 3 van deze drieluik, die hier dus ook in voorkomt. God gaat voor ons uit. Met andere woorden, toekomstverwachting. Dan moet ik wel zeggen, dan ga ik aan wat andere kant op dan Rob Bell. Oftewel, ik ga wat in het verlengde van Rob Bell zitten. God trekt ons in zijn toekomst. En dan zullen we het ook over hebben. Over, ja, maar wat heb je daar nu aan dan? Is dat... Dus dat is deel 3. Dankjewel. Maar vanavond eerst maar eens naar God met ons. Nou, iedereen heeft eigenlijk wel een gevoel van leven. Je haalt adem, je bent er, je hebt emoties, je hebt verdriet, je hebt vreugde, je hebt relaties. En het lijkt wel alsof iedereen een soort mysterieuze waardering heeft voor leven. He, als je ademt, zou je kunnen zeggen, dan ben je op het basisniveau van je bestaan. We ademen allemaal. En dat hebben we vaak niet door, maar als je ademt, ontvang je al een gift. Je adem is een gift van God. Met andere woorden, we leven op de mond-tot-mond beademing van God. Toen God Adam schiep, maakte die Adam, staat er in Genesis, tot een levende geest. En hoe deed hij dat dan? Door zijn adem in zijn neusgaten te blazen. Adem en geest zijn in het Joods-Bijbelse denken ook vaak één woord. In oude religies trouwens ook. Adem en geest is vaak hetzelfde woord. Je vindt dat bijvoorbeeld in Genesis 1, het eerste vers. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De adem nu was woest en ledig, zonder vorm, zonder inhoud. En duisternis lag op de vloed. Je hebt die oervloed, de vloed. De zee is altijd een beeld van dreiging, van duisternis, van die woeste volkeren die zich tegen God keren. En dan staat er daarachter, en de geest Gods zweefde over de wateren. Daar staat letterlijk, de ruach van God zweefde over de wateren. Weet je, allemaal hebben we het idee... Ik probeer even de link te leggen naar de wereld om ons heen. Dat leven ertoe doet. Dat nieuw leven iets bijzonders is. Als er een babytje wordt geboren, probeer ik iets van. Als er een babytje wordt geboren, dan wordt hij altijd aangekondigd bij ons in de kerk. En dan krijg je zo'n hele grote foto te zien. En dan is het altijd vertederend reacties van mensen. Wat is die schattig. Niemand zegt, nou die ziet er ook niet uit. Nee, misschien denken sommige mensen dat wel, maar dat zeg je natuurlijk niet. Maar het is heel schattig. Wat lief. En je wilt eigenlijk even aanraken. Oh, dat kleine handjes. En je voelt je op de een of andere manier diep verbonden met dat nieuwe leven. En je voelt, leven is bijzonder. Al het leven, leert de Bijbel, komt bij God vandaan. Als je Psalm 139 leest, prachtige psalm, dan gaat het over het begin van het leven. Pak hem er even bij. Psalm 139, een hele beroemde psalm natuurlijk. En er staat in vanaf vers 13, want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepten van het aardrijk, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Eigenlijk ben je weer beginnen te zijn. Ieder mens begint beginnen te zijn. Zonder inhoud en zonder vorm. Zo begint het. Zo beginnen we allemaal. In uw boek waren ze alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Wauw. Nou, dat was het dan. Nee, we gaan nog even verder. Maar als je dit even rustig op je in laat werken, dat is zo bijzonder. Ons begin is uit God. Dat kan niemand je afpakken. Je bent hier niet toevallig. Je bent hier niet omdat je ouders dat zo graag wilden, alhoewel die daar wel wat in te zeggen hebben gehad natuurlijk. Maar je bent hier omdat God je hier heeft gewild. En omdat hij een plan met je heeft. Dat vind ik bijzonder. En dat zegt ook iets over je leven. Kinderen hebben sowieso iets bijzonders. Jezus had ook altijd wat met kinderen. Je leest bijvoorbeeld in Markus 10. Kinderen zijn nog onbevangen. Je zou kunnen zeggen, sommigen orthodoxe jodendom zeggen ze dat bijvoorbeeld. Een kind is het dichtst bij God. Wij willen kinderen opvoeden. We willen ze over God leren. Maar we moeten oppassen dat we ze niet te veel afleren. Ze hebben dat onbevangene uit één stuk. Toen die kinderen naar Jezus gebracht werden, reageert Jezus ook op een hele bijzondere manier. In vers 13 van Markus 10. En zij brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Over dat aanraken gaan we straks nog hebben. Doch de discipelen bestraften hem. Toen Jezus dat zag, nam hij het hen zeer kwalijk. En zeide tot hen, laat de kinderen tot mij komen. Verhindert ze niet. Want voor zodanig is het koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En hij omarmde ze en hun de handen opleggende zegende hij ze. Als je een nieuw leven ziet, als je jonge kinderen ziet spelen, zo onbevangen, zo open, dan heb je het idee van ja, maar het leven heeft waarde. Het leven heeft zin. Het doet ertoe. En we zijn op de een of andere manier met elkaar verbonden. We hebben het gevoel dat we wat met elkaar hebben. Ik heb ooit eens met een vijfhavenklas een hele discussie gehad. Wat hebben we nou met elkaar? Wat is nou onze gezamenlijke identiteit als Nederlanders in een vijfhavenklas? Vrijdagmiddag van 2:30 tot 3:30. Dat is heel interessant. Weet u wat eruit kwam? Ja, voetbal. Als het Nederlands elftal wint. Het werd heel lang stil. Dan hadden we nog iets met Koningshuis. Tenminste, dat was een enkeling. Anderen vonden dat het maar afgeschaft moest worden, want ze kregen veel te veel geld. Het was heel dun. Het was heel dun. Maar toch, plotseling, afgelopen zomer, een verschrikkelijke ramp. En plotseling hebben we wat met elkaar. Je hebt het in een buurt ook wel eens. Je denkt na 20 jaar, misschien moet ik toch mijn buren maar eens groeten. Ik chasseer een beetje, ergens driehoog in Amsterdam. Maar dan gebeurt er wat in zo'n buurt. Het kan iets heel moois zijn, of juist iets heel verdrietigs. En dan plotseling gaan de deuren open en hebben mensen contact met elkaar. En dan lijkt het wel alsof je op de een of andere manier toch met elkaar verbonden bent. Of stel je eens voor dat Nederland, dat het Nederlandse elftal, nu ben ik weer even met die vijf havenklas bezig, nog eens een keer wereldkampioen wordt. Nou, dan kun je er donder op zeggen, de kranten staan er bol van en dan plotseling voelen we ons allemaal even Nederlander en een beetje trots. Ja, behalve die mensen die een gruwelijke hekel aan voetbal hebben en denken, was het nou weer afgelopen? Huh? Zoals Maarten van Rossum bijvoorbeeld, dat is een vreselijke hekel aan voetbal. Er was eens een TED-talk van Brian Stevenson, iemand die zich bezighoudt met mensenrechten. En die citeerde een uitspraak van Martin Luther King. En die zei, de morele ark van het universum is lang en het buigt richting rechtvaardigheid. Wacht even. Dit was een seculier publiek. 2% geloofde van dat publiek. En hij heeft het over de ark. Hij heeft het over een moreel universum. Hij heeft het over rechtvaardigheid. Die Brian Stevenson. En toch kreeg hij een staande ovatie van het publiek, wat helemaal niet gelovig was. Waarom? Is de wereld een morele ark? Gaat de wereld langzaam richting rechtvaardigheid? Top, geloof ik helemaal. En Jezus is degene die dat bewerkstelligt. Hij is degene die bezig is met een rechtvaardigmaking. Maar waarom een staande ovatie van een seculier publiek? Kennelijk is er iets binnenin mensen die zegt, deze schepping waar ik in leef, dat gaat ergens naartoe. Het is bijna alsof we hardwarematig, klinkt een beetje raar, hardwarematig, maar goed, dat we zo in elkaar gezet zijn. Dat we in elkaar gezet zijn op de manier van, dit is niet de hele show. Op de een of andere manier gaan we als mensheid, gezondheid, gaan we als mensheid ergens naartoe. We zijn ergens naar onderweg. Er is een ark. Er zijn toch maar verdraaid weinig mensen, gelukkig, die zeggen, ja jongens, alles houdt op. Wat doe ik hier eigenlijk? Alles is volstrekt zinloos. Laat ik er maar mee stoppen. Nou, gelukkig zegt de mensheid dat niet massaal. We hebben er toch nog redelijk wat zin in met elkaar. Maar wat is nou de grond van die zin dan? Op de een of andere manier doet het leven ertoe. We zijn allemaal verbonden en het gaat ergens naartoe. De Bijbel zegt, God heeft een iets heel moois gedaan. In Prediker 3 vinden we dat. En ik vind het de humor van God, moet ik eerlijk zeggen. Ja, hij heeft ons ook bedacht natuurlijk. In Prediker 3 staat een wonderlijke tekst. Prediker 3, vers 11. Daar staat, God heeft de eeuw in ons hart gelegd. Dan zie ik, op de een of andere manier. Oh ja, ja. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Zegt prediker daar, Salomo. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde iets kan ontdekken. Dus wat heeft de Heere God gedaan toen hij ons maakte? Dus toch hardwarematig. Hij heeft de eeuw, er staat in het Hebreeuws olam, wereldtijd. Maar dat kun je ook kwalitatief zien. Hij heeft dat kwalitatieve leven, dat echte, dat verlangen naar het echte leven, heeft hij er bij ieder mens ingelegd. Hij heeft de eeuw in ons hart gelegd. Fantastisch vind ik dat. Bernard van Clairvaux, een middeleeuwse monnik, een vernieuwer, die zelfs een kloosterorde stichtte, een vernieuwer, die zei eens: God heeft in zijn liefde de mens bezocht. Bij nacht heeft hij hem bezocht. En hij heeft iets in diens onderbewustzijn ingeplant. En de reden waarom wij God zoeken, de reden waarom we zoiets hebben van ja, maar er is meer, er moet meer zijn, is dat God ons in zijn liefde heeft gezocht en aangeraakt. Hij heeft het spoor van zijn liefde, zegt die Bernard van Clairvaux, in onze neus gestopt. En uiteindelijk is ons zoeken naar God daarom ten diepste een liefdesgeschiedenis. Dus vanavond, God met ons, hebben we het over een liefdesgeschiedenis. En want ergens zijn we allemaal op zoek. Ergens willen we iets van God ervaren. En dat woord ervaren komt trouwens van het woord varen. Dat vroeger reizen betekende. En als je op reis gaat, dan ontvlug je je eigen kleine leventje. En dan ben je ook bereid naar andere landen te gaan. Je met andere landen in te laten. En dan wordt varen al snel ervaren. Maar als je gaat ervaren, ja, dan moet je de boel een beetje openzetten. Dan moet je je wat openstellen. Nog een heel mooi vers in dit verband, als het gaat om dat God de eeuw in ons hart heeft gelegd. We hebben het nu dus al volop al met, over God met ons. Want God is dus ja, is met ieder mens betrokken. Hij heeft die kwaliteit in hun hart gelegd. Alleen de ontsluiting mist vaak nog. Alhoewel, er is wel de nodige ontsluiting. Gaan we zo nog even naar kijken. Johannes 17 vers 3. Daar vind je datzelfde geheim. Het geheim van de eeuwigheid. In Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed, daar gaat Jezus bidden. En dan zegt hij, ik lees maar even vanaf vers 1, van Johannes 17. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en hij zeide: Vader, de uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, omdat uw Zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dat is trouwens prachtig. Hè? Als je alleen nou dit vers in de Bijbel had, dan heb je eigenlijk al bijna genoeg. God heeft aan Jezus macht gegeven over alle vlees, over alles wat ademt. En wat is de opdracht van Jezus dan die hij van zijn Vader heeft gekregen? Om aan alle vlees eeuwig leven te schenken. Wauw. En dan gaat het verder. Want wat is dan dat eeuwige leven? Wij hebben het vaak over de toekomst. De toekomende eeuw. De toekomende eeuwen. Ja, dat klopt. Dat is het ook. Maar het begint in het hier en nu. Eeuwig leven is niet alleen maar stil maar wacht maar alles komt goed. Dat ook. Maar het heeft ook met het hier en nu te maken. En dat is het onderwerp van vanavond. God met ons. Nu, hier. Dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nou, dat leven. Nou, die werkelijke levensvolheid. Verlangen alle mensen. Eigenlijk is dit woord van Jezus is een antwoord op het verlangen in onze tijd. De Zwitserse psychiater en psycholoog Jung, die zei eens, ik citeer hem: wanneer het godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek. Het doet wat met de mens. Het brengt hem psychisch in verwarring. Je godsbeeld heelt wonden, of je godsbeeld scheurt wonden nog verder open. Dus hoe je God ziet, is niet zo onschuldig. van je godsbeeld hangt je mensbeeld af. En van de juiste kennis van God, want daar gaat het hier over. Hier staat, het eeuwige leven is dat zij u kennen. Dat zij u kennen. Van de juiste kennis van God, daar hangt dus van af hoe ik mijzelf waarneem. Hoe ik mezelf beleef. En kennen betekent hier niet alleen maar een intellectueel kennen. Kun je het een ander uitleggen? Heb je het op een rijtje? Nee, in de Hebreeuwse Bijbel, daar betekent dat woord kennen, dat betekent ook het bekennen van de vrouw door de man in de seksuele daad beschreven. Hetzelfde woord als hier gebruikt wordt. Dus met andere woorden, God kennen betekent God intens ervaren. God intens ervaren. Met huid en haar. Het Griekse woord voor kennen, ginoskein, betekent iets anders. Het heeft te maken met zien, het heeft te maken met waarnemen. Je ziet het op de een of andere manier, geestelijk, en je neemt het waar. Gaan we een stapje verder. En je begrijpt al, hier ben ik heerlijk mee aan het stoeien geweest. En het mooie is, ik kwam een prachtige uitspraak van C.S. Lewis tegen trouwens over hoe kun je voorkomen, ook een prachtig boek, een aanrader hoor, Philip Yancey, op zoek naar de onzichtbare God. Hoe kun je nou voorkomen dat je God ervaart? Lewis geeft een paar tips. Hoe kun je nou voorkomen dat je het idee hebt, hey, God is met mij. Nou, dan moet je het volgende doen, zegt C.S. Lewis. Dus mocht je die kant op willen, dan heb je nu al tips. Vermijd de stilte. Vermijd afzondering. Vermijd iedere gedachte die je afvoert van de platgetreden paden. Concentreer je op geld, seks, status en boven alles op je persoonlijke grieven. Houd de radio aan. Sky Radio, heerlijk, allemaal platgetreden paden. Omring je met veel mensen. Gebruik veel kalmerende middelen. En als je toch boeken moet lezen, selecteer ze dan zorgvuldig. Maar je kunt je beter bij kranten houden. C.S. Lewis had een gruwelijkheid aan kranten. Hij zei altijd, als je echt wilt weten wat er in de wereld gebeurt, lees dan geen krant. Je vindt, wil je God niet ervaren, je vindt dat reclame zinvol is. Vooral reclame met een sexy of snobistische uitstraling. Oké. Dit was eigenlijk een anti-verhaal. Daar moeten we niet te lang mee doorgaan. Nou, zoals ik God zie, zo zie ik ook mezelf. En zoals ik God ervaar, zo beleef ik mijzelf. En je ziet soms als iemand zichzelf wantrouwt, als hij steeds het gevoel heeft, ik zit fout, of ik deug niet, of ik kom altijd tekort, dan beantwoordt dat vaak aan het beeld van een God die de mens wantrouwt. Die hem observeert, die alles ziet, die alles beoordeelt, die al onze daden op een weegschaal legt. En als goed of als slecht noteert. En als je zo'n godsbeeld hebt, dan leef je steeds met de angst dat je niet goed genoeg bent. En je hebt ook steeds de neiging om jezelf te rechtvaardigen. Omdat je de hele tijd beoordeeld voelt. En je beleeft God, als je eerlijk bent, maar dat valt niet mee, niet als leven, maar als een last. Ik kwam een mooi gedicht tegen. Heb ik het nou hier gedaan? Van een dichteres, ik ken haar niet, Maria Magdalena. Nee, is een andere Maria Magdalena. Maria Magdalena Robben. Maar geen familie van, heb ik me laten vertellen. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. En die schreef, ja, dat is prachtig hoor, als het over godsbeeld en mensbeeld en God ervaren gaat. Zij schreef, ik zit op mijn prestatiepaard en jaag door de tijd. Uur na uur, dag na dag, sneller, sneller mijn paard, dan kun je tijd besparen, afkorting. Speciale aanbieding, loop mijn paard, ik wil het hebben. Het laat mij sparen, minstens 10 minuten per dag. Dat zijn 70 minuten per week. Hoe wonderlijk, dan kunnen we ons nog meer permitteren. Ik en jij, mijn wonderlijk prestatiepaard. Jaag verder, minuut na minuut, uur na uur, dag voor dag. Ik zit vast in het zadel, houd de teugel strak, jaag verder. Van afspraak naar afspraak, van zitting naar zitting, van gesprek naar gesprek, van cursus naar cursus. Spoed je mijn paard, dat wij iets groots volbrengen in deze wereld. Grauw is mijn paard, grauw en snel als een pijl. Ik geef mijn grauwe de sporen, drijf hem aan. Doch op een dag klopt de rust aan. Aan mijn snel kloppende hart, want mijn paard gaat uit galop en staat stil. Ik vlieg uit het zadel, de teugels zijn me ontglipt. Mijn paard drijft weg, ik lig in het zand. Wat wil je van mij? Zo schreeuw ik vertwijfeld. Stop, vergeet niet, de tijd die is van mij. Ik snuif, ik bries, net als mijn grauwe. Ik ben bang voor de rust die mijn hartwand loert. Hoe kan ik tot rust komen met al het gehaast? Ik voel van binnen de druk als een oneindige last, als een roulettespel. Jagen mijn gedachten, mijn gevoelens en tegenspraken in mijn ziel. Is er dan tenslotte nog een ruimte in mij die het zwijgen verdraagt, die zonder prestatie en druk volkomen gaaf in mijn leeft? Prestatie en druk. Kleine kinderen hebben er nog geen last van, hè? En dan denk ik wel eens, dan gaan we ze opzadelen als ze 5, 6, 7 jaar zijn. Met CITO-toetsen, met dit doe je fout en dat doe je fout, terwijl ze eigenlijk alleen maar willen spelen. Toon mij de ruimte zonder te oordelen. Zonder prestatie en dwang, zonder tijdsdruk en dwang. Daar waar geen ander te huis is dan ik alleen. Een droom haalt mij in. Ik sta aan het altaar in een kerkje in mijn dorp en houd mijn uurwerk boven de gaven van wijn en brood. Ik bid om omzetting van mijn jachtige tijd in gelatenheid. Ik vond hem mooi toen ik hem heerlijk stil aan het lezen was. Misschien denkt u wel, ja, oké, die moet ik nog eens een keer horen. Nee, ik ga hem nog een keer voorlezen. Dat doe ik je niet aan. Er zijn mensen die ervaren eigenlijk weinig tot niks van God. Kan dat dan? Die kun je dan wel ervaren. Trouwens, we gaan een stapje verder. Ik pak nog even deze aantekening erbij. Nee, als je het over God hebt, dan hebben veel mensen het idee van, ja, maar God is ergens anders. God is hier niet. Dat vind ik een gevaarlijke uitspraak. En dan gaan we bidden. Vaak ook voor een dienst. Ik ben er vaak bij. Ik ben meestal te laat. Maar als ik er een keer bij ben, gaan we bidden voor een dienst. En dan bidden we Heere God. Tenminste, dat hoor ik dan wel eens bidden. Tegenwoordig ben ik wat alerter op. Heere God, wilt u bij ons komen? Wilt u er ook bij zijn? Nou, dus prima hoor. Geen enkel gebed is fout. Hè? Ik bedoel, hou me alsjeblieft ten goede. Als je bidt vanuit je hart, bid alsjeblieft wat je wil. Ook al klopt er theologisch niks van, toch is het een gebed naar Gods hart. Omdat jij dan uit je hart komt. God, wilt u bij ons komen? Dan denk ik, oh, was die ergens anders? Dan ben ik benieuwd waar die dan was. Hè? Voor veel mensen is God een soort wezen, misschien wel met een lange baard. Tenminste, als ik de Jezus heb gezien, dan heeft hij in ieder geval heel lang haar ook, Jezus. Hè? Heeft u hem al gezien, de Jezus? Ik heb hem al aangeschaft bij de Albert Heijn. En ik lag hem zo op de toonbank. En die mevrouw die keek echt van, die keek me echt een beetje apart aan, zeg maar. Vond ik wel leuk. Ja, weet je, ik was erg nieuwsgierig. En juist door al negatieve berichten erover dacht, nu moet ik me zeker hebben. En ik moet zeggen, ja, Arthur Pen als hoofdredacteur, geniaal bedacht, vind ik dat. Een heel katholiek jongetje, wat ontzettend gelovig was als jongetje, en wat op de godsbeelden totaal is afgeknapt. En dan denk ik, Arthur Pen, het pleit voor je dat je op dat godsbeeld bent afgeknapt. En die nu zoiets heeft van, nou ja, oké, laat nu het avontuur maar eens aangaan. Hè? De Jezus. Nou ja, oké. Mooi. Ik vind het wel een mooi initiatief. Dus voor veel mensen is God ergens anders. Hij is ook nog eens behoorlijk boos. Als we het over godsbeeld hebben. Ook voor de God van Arthur Japan was erg boos. Maar dan komt Jezus. En dan is God blij. In ieder geval voor sommige mensen. voor andere mensen blijft hij boos. Dus Jezus als een soort bliksemafleider voor een boze God. En de God van ergens anders, die boos is, die komt af en toe langs. Maar ja, waar was die dan? Bij de Holocaust? Of bij andere rampen? Was die er toen even niet? God is ergens anders. En als we hard genoeg bidden, als we hard genoeg zingen, dan komt hij. Nou, als dat je enige beeld van God is, dan, let op, dan kan de wereld gewoon doordraaien. De wereld draait door. Of God er nu is of niet, eigenlijk is God dan een optie. Hij is niet wezenlijk noodzakelijk voor het voortbestaan van de wereld. Er is een priester, ga ik even citeren nu, en die zegt hier wat over. Die zegt, die levert die commentaar op deze gedachte. Die priester Guardini, die zegt, een Duitse theoloog, het heelal is doordrenkt van God. Alles komt uit zijn hand. Iedere gedachte en emotie van mensen heeft alleen maar betekenis in hem. Hoe is het dan te verklaren dat wij nooit geschokt of in vlam worden gezet door zijn aanwezigheid? Hoe kun je dan als christen met dit godsbeeld eigenlijk een praktiserend atheïst zijn? Je gelooft wel, maar je leeft als een atheïst. Want in je dagelijks leven speelt het geen enkele rol van betekenis. Hoe is het dan te verklaren dat wij nooit geschokt of in vlam worden gezet door zijn aanwezigheid, maar kunnen leven alsof hij niet bestond? Hoe is deze werkelijk satanische tweeslachtigheid mogelijk? Het doet hem wat, dat merk je. Hij is daar gepassioneerd over. Hoe kan dat? De wereld kan kennelijk gewoon doorgaan of die er nu is of niet. Is dat zo? In de Bijbel wordt Gods geest wordt gezien als ruach. Ik las al voor Genesis 1. Ik ga nog even terug naar Psalm 139. We hebben het nu helemaal over God met ons. Is God ergens anders en komt hij soms langs? Of is hij ook soms te laat? Mist hij de kerkdienst? Ja, maar waar houden we dan een kerkdienst voor? Als hij te laat is. Kunnen we beter in het bos gaan wandelen of zo dan? Hè? Maar nee hoor, hij is er. Zeker weten. Psalm 139. Daar stelt David zich de vraag, is God altijd bij me? Kun je ergens heen gaan waar hij niet is? Kan dat? Nee, ik heb ooit was ik uitgenodigd bij een studentenvereniging in Delft. En dat ging over een spannend onderwerp, hemel en hel. En ze hadden mij uitgenodigd doordat ik daar een bepaald standpunt over heb. En ze wilden mij eens aan de tand voelen. En op een gegeven moment was er een hele aardige jonge dame. En die deed mij een handreiking van nou, hoe ik dan de hel ook zou kunnen zien. En ze zei, ja maar, zou de hel dan niet een plaats kunnen zijn? En dat zit helemaal in dit denken. God is ergens anders. Waar God niet is. Is er een plaats, dat is een mooie vraag, is er een plaats waar God niet is? Toen Elie Wiesel zegt, op een gegeven moment, dan is hij in het concentratiekamp. En dan ziet hij, wordt een klein jongetje wordt opgehangen en gaat dood. En dan zegt Elie Wiesel, zegt, Jezus wordt daar opnieuw gekruisigd. Is er een plaats waar God niet is? David vroeg zich dat ook af. En die zegt, in Psalm 139, vers 7, waarheen zou ik gaan voor uw ruach? Waar moet je heen om God te ontlopen? Je had natuurlijk C.S. Lewis nog niet gelezen, David. Waarheen zou ik vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zij daar. Ja, daar kun je iets bij voorstellen. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, gij zij er. Nam ik de vleugels van het dageraad, we zouden zeggen vakantie, zo ver mogelijk weg. Ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. Het uiterste der zee, daar moet je dus echt denken aan, ja, je treedt buiten de beschaving. Je gaat die woeste volkeren opzoeken. Je treedt buiten de bescherming. Maar ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik, duisternis mogen mij overvallen. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u. Maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Met andere woorden, de jonge dame die bood een oplossing aan. Een verlegenheidsoplossing. Je moet veel fundamenteler over dat onderwerp nadenken dan een verlegenheidsoplossing. Dat werkt niet. Maar waar is God dan? God is overal om ons heen. Colossense 1. Schitterend gedeelte. Moeten we echt even met elkaar lezen. Sommigen denken, oh ja, Colossense 1. Nee, Colossense 1. Want het gaat nu over God met ons. Hoe werkt dat dan? Ik vind dit onbegrijpelijk wat ik nu ga lezen. Ik snap er helemaal niets van. Maar ik vind het wel gaaf. En ergens klikt het wel. Er staat over Jezus. Vanaf vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Letterlijk staat hij als icoon van God. De eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden. Het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dit is toch bizar. Als je hier even over na gaat denken. Dus die hele schepping. Alles wat we om ons heen zien. Wij met elkaar. Wij zijn door Jezus geschapen. En we bestaan in hem. Is dit logisch? Nee, dat is niet logisch. Dit is Bijbels denken. Dat is gegrond in het Hebreeuws Bijbelse denken. En daar speelt logica een geringe rol. Als je dit wil gaan uitleggen aan een logisch ingesteld iemand. Die zegt van joh, hou op. Dus we bestaan in Jezus. Hoezo? Dat is een beetje, het komt bijna een beetje spottend over. Ja. We bestaan in hem. Die hele kosmos die is in hem. Ik kwam ooit eens een preek tegen. Kijk hoor. Van dominee Rietkerk. Die heeft hier een preek over gehouden. Over dit gedeelte. Dominee Rietkerk. Nederlands gereformeerd predikant. Ook de oprichter van een prachtige studieclub. Ooit door Francis Schaeffer bedacht. La Brie. Daar is hij een tijd lang de directeur van geweest. En hij zegt dan. Hierover, zijn commentaar, Jezus is niet alleen de eerstgeborene uit de doden, dat geloven we, maar hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Van de zichtbare en de onzichtbare dingen. Bomen, bloemen, planten, dieren, stenen, zon, maan, maar ook de machten, de onzichtbare machten die in deze werkelijkheid werkzaam zijn. Die zitten achter de wetenschap, achter de techniek, achter de politiek, achter de economie. Ja, ze ontlenen hun nu tegen God gerichte kracht. Eigenlijk aan hem. Dit is iets totaal nieuw. Ik denk dat we allemaal wel getrouwd zijn, zegt Wim Rietkerk, met de woorden dat we in en door hem gered zijn. En dat we in en door hem deel hebben aan de genade van God. Dat geloven we. maar dat we ook in en door hem geschapen zijn, dat is het nieuwe wat Paulus toevoegt. We zijn eigenlijk provinciaal geworden in ons geloof. Wellicht dat het daardoor zijn vleugels verloren. Je mag het ook zo zeggen. Ik zal niet zijn hele preek voorlezen, nog een paar alinea's. Je mag het ook zo zeggen dat Jezus Christus de eerstgeboren is onder alle schepselen. Dus niet alleen van degene die uit de dood is nog bestaan, de geredden, maar van alle schepselen op de hemel en op aarde. Dat betekent dus dat zij allemaal op hem zijn aangelegd. Die hele schepping is van nature verbonden met Christus. Je hoeft niet te vragen, Jezus, wilt u komen? Nee, die is er. Die hele schepping is helemaal doordrongen van Christus. Het is eigenlijk een wonder dat we dat niet zien. De schepping was al aangelegd op de verlossing toen God alle dingen schiep. Toen schiep hij heel die werkelijkheid met een wortel, zou je kunnen zeggen. Hij schiep ze in hem en door hem en tot hem. Ze zouden dus in hem, in Christus, doel en ontsluiting vinden. Je hebt zo vaak mensen, die komen dan tot geloof. En die hebben zoiets van, ja maar, ik heb het idee dat ik nu eindelijk thuis kom. Ja, dat klopt. Doel en ontsluiting vinden. Om bij dat beeld te blijven, planten hebben een wortel, maar die zie je niet, want die zit onder de grond. Zo zijn alle dingen in de hemel en op de aarde als het ware een onzichtbare oorsprong, een onzichtbare onderkant. Of om een ander beeld te gebruiken, God gaf ze een onzichtbare formule mee, een code. Oh, dit wordt wel geheimzinnig. Die er helemaal uitkomt als Jezus verschijnt. De Logos, zegt Johannes 1. Wat Paulus hier verkondigt is ongelooflijk en verstrekkend. Want dat betekent dus dat de wereld al aangelegd is op Jezus. Eigenlijk is de kerk een tijdelijk instrument om dat de hele wereld duidelijk te maken. Maar daarna gaat God weer verder om alle dingen, heel de wereld, met zich te verzoenen. Dat is mooi wat Wim Lietkerk hierover zegt. Je vindt diezelfde gedachte. Vind je bijvoorbeeld ook in Romeinen 11, als je iets terugbladeren, vind je diezelfde gedachten over Jezus. Helemaal aan het einde van Romeinen 11 sluit Paulus daarmee af. En dan zegt hij in Romeinen 11 vers 36, want uit hem, gaat over Jezus, en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Of, wat dacht je van Johannes 1? Dat is een prachtig hoofdstuk. In Johannes 1, waar hetzelfde staat, in vers 1. In den beginnen was het woord. Dan gaan we terug naar Genesis. En het woord was bij God en het woord was God. Het woord staat weer logos. Dit was in het begin bij God en alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht was in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. En dan gaat het wat verder later en dan staat er dat woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons getabernakeld, hij heeft onder ons gewoond. Dat woord is Jezus. Dus met andere woorden, God is de bron van het doorgaande leven van alles. God is de bron. Dat is wel bijzonder. Dat is trouwens iets wat in andere culturen ook wel bekend is. En in andere filosofieën ook wel bekend is. Deze man, ik weet niet of je van hem gehoord hebt, Don Richardson, die heeft een boek geschreven en dat heet De Eeuwigheid in hun Hart. Een prachtig boek. Ik zal een klein stukje lezen uit de achterkant. Het is 1795. Honderden inheemse stamleden haasten zich naar een open plek diep in het oerwoud van Birma om een vreemdeling met een blanke huid te begroeten. Zou hij degene zijn die hen het boek terug zal brengen dat hun voorvaderen eeuwen geleden kwijt zijn geraakt? Het boek dat de geheimen openbaart van Yahweh, de Allerhoogste God. De zendelingen stonden versteld van de manier waarop God deze mensen had voorbereid op het evangelie van Jezus Christus. Met een van de grootste massabekeringen in de geschiedenis als gevolg. Deze man die is naar allerlei culturen en godsdiensten heeft hij onderzocht. En wat blijkt, dat is wel erg leuk. Ja, leuk is misschien een beetje een raar woord in dit verband. Maar in al die culturen en godsdiensten die hij onderzocht, was een ontsluiting aanwezig waar eigenlijk dat evangelie zo op aangesloten kon worden. En daarom noemt hij dat de eeuwigheid in hun hart. Wel bijzonder. Andere culturen en godsdiensten, je kunt ze zien als een vijand. En dan ga je, soms gedragen zich ook als een vijand. Daar hoeven we geen doekjes om te winden. Maar er zitten ook altijd sleutels in waar je Jezus zo op kunt aansluiten. En dat is bijzonder. Je vindt dat bijvoorbeeld ook in de hele Griekse filosofie. En Paulus doet dat ook zonder blikken of blozen. Sluit hij Jezus aan op de Griekse filosofie. Nu eens kijken in Handelingen. In Handelingen 17. In Handelingen 17, daar wordt hij uitgenodigd op de Areopagus in de buurt van Athene. Ach, en als je eens uitgenodigd wordt, waarom zou je er niet heen gaan? Tuurlijk, je wordt uitgenodigd. En als je niet van tevoren wordt afgebeeld, dan ga je gewoon. Hè? En aangezien je geen telefoon hadden, kon je ook niet worden afgebeld. En dan stond hij op die Areopagus. En dan houdt hij daar een toespraak voor de Atheners. En dan zegt hij weer ontzettende bijzondere dingen. En dat zit er helemaal in deze lijn. God met ons. Op het diepste niveau. En Paulus, vers 22 van Handelingen 17, voor de Areopagus staande, zeiden: mannen van Athene. Het waren allemaal filosofen, mannen die de hele dag niks anders deden dan discussiëren en debatteren. Dat lijkt me fantastisch. Ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor Godheid hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Dat was een altaar, daar stond geen beeld op, was alleen een sokkel. En er stond aan een onbekende God. Die Atheners die knepen hem een beetje, want die dachten van ja, die goden, die kunnen ons maken en breken. En misschien zijn we er wel een vergeten. Dus om ons nou een beetje in te dekken, zetten we gewoon een sokkel neer aan de onbekende God. Een risicoverzekering, ja. Maar dat altaar, dat was de aansluiting voor Jezus. Die lege sokkel was de aansluiting die Paulus gebruikt voor Jezus. En wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. Dat is trouwens mooi, hè? Zonder het te kennen. Dus nee, ze hebben niet die intense ervaring met Christus. Maar ze zijn hem al wel aan het vereren. Dit is toch bizar? Zonder dat ze hem kennen, vereren ze hem. Nou, dan moet je even vasthouden, die gedachte. Dat verkondig ik u. Dat is toch een andere manier van evangeliseren. Als je eerst binnenkomt en zegt, joh, jullie zijn eigenlijk God al aan het vereren. Alleen je kent hem nog niet. Huh? Dat is anders van, je bent fout bezig, je moet je bekeren. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Alsof hij nog iets nodig had. Dit is ongelooflijk humor trouwens dat Paulus hier gebruikt. Hoor. Als je nu Griek was geweest en je had voor die Areopagus gestaan. Dan had je ofwel heel boos geworden nu. Of je had een beetje moeten grinniken. Want die Griekse goden die waren namelijk echt machteloos. Die Griekse godenbeelden die waren priesters. En die kleden de god 's ochtends aan. Die maakte een maaltje klaar, zette er meer voor de God, maar die God had nooit trek, elke dag weer niet. En er was weer een andere priester en die kleedde de God s'avonds weer uit en die reed hem weer terug in de tempel. Dat waren de Griekse goden. Dus Paulus sluit hier even op aan, even... Ik heb het over een God die zich niet door mensenhanden hoeft te laten dienen. Ja, dan moet ik gelijk aan die pausmobiel denken. Een heel foute gedachte. Alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf, en nu komt het weer. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hier heb je weer die mond-tot-mond-maring, die ruach van God. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om de ganse oppervlakte van de aarde te wonen. En hij heeft hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Opdat zij God zouden zoeken. Of zij hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Hier komen bij de Griekse filosofie uit. En dan vinden we dezelfde gedachte als bij Colossense. En dezelfde gedachte als in Johannes 1 enzovoort. Want in hem leven wij. Bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd, want wij zijn ook van zijn geslacht. Dit is wel gaaf. Dus zo sluit Paulus naadloos aan bij de Griekse filosofie. Hoe kun je nou die God ervaren? Een paar dingen die ik tegenkwam. En sommige dingen ben ik al aan het proberen. Ik denk van, werkt dat nou? Ja, het werkt. Tenminste, het was iets wat we eigenlijk allemaal al lang doen. Veel mensen ervaren niks van God. Als je avonden organiseert over hoe kun je God ervaren. Nou, dat moeten wij niet doen als introspectief hoor. Avonden over hoe kun je God ervaren, dan komt waarschijnlijk niemand. Maar er zijn heel veel verenigingen en groepen bezig met dat soort vragen. En dat schijnt toch heel aantrekkelijk te zijn voor mensen. En ik kwam bij Anselm Groen. Die een boekje heeft geschreven, God ervaren. Die schrijft daarover. Want die geeft dat soort cursussen. Trouwens, ook een ontzettend mooi boek om te lezen. Ja, ontzettend mooi boek. Hij zegt, ja maar als je nou gaat vragen, hoe kun je nou God ervaren? Zegt Anselm Groen. Dan stel ik altijd de vraag van, joh, wat maakt jou nou gelukkig? Waar word je nou blij van? Nou, dat is echt een 21ste eeuwse vraag. Wat geef jij nou power? Wat geef je energie? Wanneer voel je nou echt levend? Nou, hij zit dan vertellen mensen bijvoorbeeld dat ze bij het horen van bepaalde muziek zoiets hebben van, wauw. Ja, heb ik ook. Als je bepaalde soorten muziek hoort, dan denk je, dit is gaaf. Het tilt je als het ware boven jezelf heen. Je gaat er helemaal in op. Dat is trouwens ook heel bijbels, hè. David die voor Saul muziek gaat maken en Saul die dwars door zijn depressie heen iets van God ervaart. En anderen die zeggen, nou ik sla helemaal op tilt, ik ga er helemaal in op als ik voor een mooi kunstwerk sta. Of weer anderen zeggen, laat mij maar door een mooi landschap heen wandelen. Dan denk ik van, wow, dit is gaaf. Het klopt, ik voel me één met... Ja. Of andere, nog meer bourgondisch ingestelde mensen, die ervaren het als ze een heerlijk glas wijn drinken. Ja, dan moet je niet te veel willen ervaren natuurlijk. Maar als je een heerlijk glas wijn drinken en gezellig voor de open haard zitten of zo. Weer anderen ervaren het als ze in gezelschap zijn. Dan bloeien ze helemaal op en dan voelen ze zich in harmonie met zichzelf. Nou zegt die Anselm Groen dan, wat is dat nou? Wat doet je nou zo intens leven? Wat verhef je dan boven jezelf uit? Boven die alledaagse problemen. Als je zo intens leeft, dan zegt Paul Tillich, God, Paul Tillich trouwens een Luthers predikant, die een groot deel van zijn leven in Amerika heeft gewoond, God is dat wat mij onvoorwaardelijk aangaat. Wacht even. God is dat wat mij onvoorwaardelijk aangaat. Als je ergens helemaal voor gaat, je staat ergens in vuur en vlam van. Je bent enthousiast ergens voor. Mooie muziek of weet ik het wat. Dan ervaar je iets van God. Ervaar je iets van God. Je kunt God alleen maar ervaren. Niet direct, maar ja, min of meer door je zintuigen. Een paar bijbelgedeelten. Romeinen 8 vers 19. We hebben het nu over dat ervaren van God. God met ons. Romeinen 8 vers 19. Daar staat. Ik begin even bij vers 18. Want ik ben er zeker van, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Nou, laten we nog maar even, we maken er geen heel theologisch dispuut van wie nou precies die zonen Gods zijn. Daar heb ik wel ideeën over, maar laten we nu even. Maar het gaat mij over dat eerste gedeelte. Met rijkhalzend verlangen wacht de schepping. Met opgeheven hoofd staat er letterlijk. Wacht de schepping. Rijkhalzend verlangen. Dus Paul Zuller, ook weer een theoloog, een heel theologisch citeer. Ja, die mensen hebben allemaal over nagedacht. Al veel langer dan ik. En die Paul Zuller, een professor in theologie in Wenen, die zegt over dat verlangen, hij zegt, ons verlangen is Gods discrete manier om bij ons, al die mensen die God zijn vergeten, hem in herinnering te brengen. Verlangen brengt God in herinnering. Het is eigenlijk een soort heimwee. Nu gaan we even wat platter naar de aarde. Naar dat verlangen. Want ja, dat verlangen richt zich op van alles en nog wat. Bernard van Clairvaux, die zegt, in het begerige streven naar steeds meer zit iets van het zoeken naar God. Dat is wonderlijk. Je moest dit citaat dat ik nu ga voorlezen, moest ik 3 keer lezen. Dacht ik, oh ja, ja, daar zit wel wat in. Ieder met verstand begaafd wezen heeft van nature de drang steeds meer te willen. Wow, dat is de basis van onze westerse economie. We groeien weer met 0,4%. Hoera! Wat is te weinig? Moet meer. Van hetgeen voor waardevol en nastrevend waard houdt. Het is met niets tevreden. Zodra het iets ontdekt wat nog voortreffelijker is en hem nog ontbreekt. Je vindt mensen die met veel goederen en bezittingen bedacht zijn en toch dag na dag akker bij akker voegen en in grenzeloze hebzucht de grenzen steeds verder opschuiven. Je kunt mensen zien die in koningshuizen en in grote paleizen wonen en toch dagelijks langs huizen rijden, rusteloos steeds weer iets anders bouwen en afbreken, hoekige gebouwen door ronde vervangen en ronde door hoekige. En wat zegt die Clairvaux nou? Dat vind ik meesterlijk. In dat onverzadigbare geldingsdrang, steeds hogere posities, steeds meer rijkdom, daar toont zich dat rusteloze verlangen. Wat nooit wordt vervuld, maar wat eerder vermoeit. Of een 21ste eeuw, Nicaragua. Pastoor. Een 21ste eeuw. Die zegt het nog mooier. Vind ik. Dan Bernard Clairvaux. Tenminste, meer toegespitst op onze tijd. Hij zegt, in de ogen van alle mensen woont een ontilbaar verlangen. In de pupillen van mensen van alle rassen, in de blik van kinderen, grijzaars, moeders, liefhebbende vrouwen, in de ogen van de politieman, van de bediende, de avonturier, de moordenaar, de revolutionair, de dictator en in die van heiligen. In alle woont dezelfde vonk van onstilbaar verlangen. Hetzelfde heimelijke vuur, dezelfde diepe afgrond, dezelfde oneindige dorst naar geluk en vreugde en bezit zonder einde. En dan zegt die kardinaal, die Nicaraguaanse katholieke priester, ieder mens snakt uiteindelijk, nou mag volgende week een IP-lezing komen geven met zo'n uitspraak, naar een grenzeloze liefde. Naar een liefde die voor hem het leven waard maakt. En die hem doet voelen dat hij uniek is. Daar snakken we naar. We hebben het idee, we hebben geen thuis. Wanneer komen we eens thuis? Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 20, zegt hij, ja, maar we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dit is niet werkelijk ons thuis. En zelfs in die postmoderne tijd waar wij nu in leven, zien we nog steeds dat verzwegen verlangen. Denk bijvoorbeeld aan allerlei hits die het hebben over liefde. En die een verlangen naar liefde uit. Of wat dacht je van, ik zal het niet gaan zingen. Een eigen huis, een plek onder de zon. Je kunt hem wel aanvullen. Hè? Maar toch wou ik dat ik net iets vaker gewoon gelukkig was. Dus dat eigen huis, plek onder de zon, alles wat je hartje begeert. We verlangen naar het verloren paradijs. En weet je wat nou zo ongelooflijk triest is? Maar ook wel weer humor, trieste humor. Als mensen alles bereikt hebben waar ze nou van droomden. Je bent tot voetballer van het jaar uitgeroepen. Je bent cum laude gepromoveerd. Je hebt het hart van de perfecte partner veroverd. Of je hebt zoveel geld verdiend dat je de levensstijl die je wilde nu eindelijk kunt gaan leven. Dan worden mensen vaak overvallen door een ongelooflijk gevoel van innerlijke leegte. En het verlangen naar iets heel anders wordt nog groter. Weet je, ik denk wel eens onze moderne tijd wordt een beetje gekenmerkt. En nu weet Peter wat ik ga doen. We hebben eigenlijk alles. Maar toch voelen we ons zo verschrikkelijk leeg als samenleving. Ik ga je even horen. Weet je wat ik wil laten horen? Ik ben benieuwd. Want dit muzieknummer, laat ik een stukje van horen. Ik zal niet die volle 5 minuten doen, want dan ben je al lang toe aan koffie. Maar dit muzieknummer symboliseert het voor mij heel goed. Vind ik het een mooi nummer, in totaal niet, maar het is wel to the point. Wie het eerst weet welk nummer het is, mag het roepen. Klein stukje. Ja, wel nummer 1 hit. Hè? Maar wel zo, ik vind het zo sterk. En dit is eigenlijk toch wel de roep van onze moderne samenleving. Is dit nou alles wat er is? Is dit het nou? Ik merk, ik ben al 1 uur en 6 minuten aan het praten, dat is veel te lang. Dus ik moet er wel ongeveer een eind aan gaan breien. Dat heb je wel soms wel eens, dat je eigenlijk voor 2 avonden 1 keer hebt voorbereid waar je achterkomt. Ja, dat kan. Waar gaan we naar op weg? Wat is God bezig te doen in deze schepping? Ik denk, je kunt in alles kun je iets van God proeven als je daarvoor open staat. We hebben het net al over gehad. En wat is hij aan het doen achter de schermen? 2 teksten nog. En dan gaan we aan de koffie. Deuteronomium 6. De geloofsbelijdenis van Israël. Want daar zijn we namelijk naar op weg. Naar die geloofsbelijdenis. Het Shema. Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël. De Heere is onze God. De Heere is één. Dan gaat het nog veel verder. Het gaat maar even om deze ene zin. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Eén bron. En we zijn als mensheid weer op weg naar die eenheid. Er is zoveel verdeeldheid. Er is zoveel kapot gemaakt. En nog stuk. En we zijn op weg naar de eenheid. En Paulus legt dat uit in Efeze 1. Hoe we op weg zijn naar die eenheid. God met ons. En er staat in Efeze 1, vanaf vers 9. Dan gaat het over het geheimenis van zijn wil. Het is helaas soms nog steeds een geheimenis, terwijl het toch al even bekendgemaakt is. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden alles wat in de hemel en op de aarde is, opnieuw onder één hoofd, dat is Christus, samen te brengen. He, daar is God naar op weg. In Jezus. Om alles wat in de hemel op de aarde is. Opnieuw onder één hoofd. En dat woord hoofd wat er staat. Dat moet je eigenlijk niet letterlijk als een hoofd zien. Maar dat betekent een principe. Onder een nieuw principe. Onder het principe van de liefde. Onder het principe van Jezus. Onder het principe van zijn koningschap. Alles wordt daarheen weer samengebracht. En daar speelt dat verlangen, denk ik, een hele belangrijke rol in. Verlangen leidt uiteindelijk naar God. Ik stop voor nu gewoon even. We gaan aan de koffie. Mag ik straks vragen stellen? En dan wil ik graag nog wel wat vertellen. Ik had eigenlijk willen afsluiten met iets waar ik dan nu nog maar even mee begin. 2 minuutjes, nou dat worden er dan meestal 5, en daarna natuurlijk vragen stellen. Je hebt natuurlijk ook de ervaring van de godsverduistering. Dat moet je niet wegpoetsen. Er zijn momenten in je leven dat je helemaal niets van God ervaart. En niks is vreselijker dan dat dan mensen komen met allerlei goedkope antwoorden, zeggen nou dan moet je even zus of dan moet je even zo, alsof het een trucje is. Jezus die aan het kruis uitriep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En als we soms aan ons leven denken met als een onbegrijpelijke ervaringen van lijden en mislukking, pas op met gladde antwoorden. We kunnen niet anders dan de donkere kanten van ons bestaan doorstaan. En God is hierin vaak niet te herkennen en ook niet te begrijpen. En ik denk wel, zodra je dat gaat proberen, dan bevind je je in een mijnenveld. Nog even 1 keer die Jung citeren over het lijden. Als ik sprakeloos ben vanwege het mateloze lijden van zwaar beproefde mensen, zegt hij, dan ontmoet ik de donkere kanten van God. Ik weiger het lijden theologisch te verklaren. Doordat ik de confrontatie ermee niet uit de weg ga, wordt mijn godsbeeld beproefd en gelouterd. Ondanks alles laat ik God niet los. En ik denk dan, ach jong, je moet het eerst anders omlezen. Ondanks alles laat God mij niet los, want daar begint het natuurlijk wel mee. Je hebt natuurlijk de ervaring van Job. Als je het lijden van een mens meevoelt, en nu ga ik iets zeggen wat misschien een beetje vervelend klinkt voor de vrome zielen, dan mag je ook tegen God rebelleren. Dat kan toch niet waar zijn? Waarom heeft u het toegelaten? Hoe kunt u mij zoiets aandoen? En zelfs opstandigheid kan leiden tot een nieuwe godservaring. Die ervaring heeft Job gehad. Als God toestaat dat de Satan Jobs hele bezit, zijn kinderen en zijn gezondheid rooft, dan komen zijn vrienden bij hem. 7 dagen. Dat is wel een tijd hoor. 7 dagen en ze zeggen niks. Maar daarna gaan ze praten, dat is jammer. Dat ze gaan praten daarna. En ze gaan ook heel veel praten. En ze proberen de platgetreden theologische paden te beantwoorden. Want waarom is hem dit leed overkomen? En als Job de dag van zijn geboorte vervloekt, dan gaan ze hem proberen duidelijk te maken dat God hem dat lijden gezonden heeft. Maar dat is een straf voor de zonde. Leed is altijd een straf voor je zonde, zeggen de vrienden. En weet je wat het tricky aan is? Ook aan antwoorden geven op lijden. De vrienden citeren de goede Bijbelteksten. Ja. Het is geen spel tussen te krijgen wat die vrienden allemaal theologisch bedenken voor Job. Maar ze maken Job kapot. En dan vind ik het zo fantastisch van de Heere God, dat hij dan op een gegeven moment zegt, Job, jij hebt juist van mij gesproken. Hallo, hij had zijn geboortedag vervloekt, hij had God de schuld gegeven van alles, hij had God ter verantwoording geroepen. En dan zegt de Heere God, jij hebt juist van mij gesproken. En die vrienden niet. En wat doet Job dan, midden in zijn ellende, neemt hij het voor zijn vrienden op. En dan uiteindelijk gaat God Job antwoorden. Even een stukje. Ik heb dat lang op me in laten werken. Wat ik daar nou van vind. Is dat nou een antwoord op de vragen van Job? Wat de Heere God dan doet. Nou, je moet je eigen conclusie maar trekken. Staat er in Job 42... Gaat God antwoord geven. Nou, het antwoord begint natuurlijk al eerder. Het begint in hoofdstuk 38 begint het antwoord van God. Nou, wie is toch die het raadsbesluit verduistert? Job 38, vers 2. Met woorden zonder verstand. Gort nu als een man uw lenden. Dan wil ik u ondervragen. Op wat gij mij onderricht. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het. Indien je inzicht hebt. Wie heeft haar afmeting bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop haar pijlers zijn neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen neergelegd? Terwijl de morgensterren te samen juichten en al de zonen God jubelden. Wie heeft de zee met deuren afgesloten? Nou, dit gaat nog minuten lang door. De hele natuur, de schepping wordt erbij gehaald. De dierenwereld wordt erbij gehaald. Wil de bediller twisten met de Almachtige? En toen antwoordde Job de Heere. En hij heeft eigenlijk geen antwoord op zijn vragen gekregen. Ik denk wel eens, ja, dat is frustrerend. Ik denk wel eens, ja, Je kunt helemaal daarin duiken van waarom gebeurt het. En als je dan theologische plaats vindt, dan vind ik hem bij voorbaat gedacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar waarom gebeurt dit nou allemaal? Je roept God ter verantwoording, je bent boos. En dan gaat God antwoorden en dan zegt hij, joh, wie heeft nou alles gemaakt? Hij vraagt eigenlijk om vertrouwen. Hij vraagt om vertrouwen. En Job, die reageert hierop. En die zegt dan, helemaal aan het einde. Toen antwoordde Job de Heere. Ik weet dat gij alles vermoogt. Dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raad besluit omsluitend zonder verstand? Daarom, ik verkondigde zonder inzicht. Dingen die mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Hoor nu en ik zal spreken. Ik wil u ondervragen wat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Op de een of andere manier, zonder een theologische verklaring, heeft deze ontzettend negatieve ervaring, waar Job heel boos over was, heeft hem weer een nieuwe godservaring gegeven. Is dat een antwoord op het lijden? Nee, het is geen antwoord op het lijden. Maar dat is wel wat er bij Job gebeurt, uiteindelijk. Daar had ik eigenlijk mee willen eindigen. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Roept u maar. Zolang u maar niet gaat zingen. Dat is een lange vragenronde. Wat gaat dit worden? Ja, misschien heb je wel een hele andere vraag, hoor, die nou niet direct met het onderwerp te maken heeft. Maar die dacht van ja, nu ik hier toch ben, maar in perspectief, dan wil ik dat ook eens vragen. Mag ook.
Nou ja, even over dat verlangen. Je had het even over dat gebed van die gelovigen. Die zei, wilt u erbij zijn? En eigenlijk zei je, dat is geen legitiem gebed.
Nou,
nee, dat zei je.
Ja, oké. Prima.
Hoe kan je bevelen wat God is overal zijn?
Ja.
Maar later begin je zelf over het verlangen. Dat legitiem is. Dat we mogen hebben.
Ja. Ja. Dat is niet logisch, hè? Nee. Nou ja, kijk, dat verlangen, ja, dat roept uit naar God. Maar aan de andere kant, als je als gelovige al wat geproefd hebt van God, dan mag je danken dat hij erbij is. Ik denk dat het meer is. He, maar je kan soms wel voelen alsof die er niet bij is. He, ik vind het altijd een prachtige psalm. Er staat ergens in de psalm, ik vraag niet precies waar. Maar de atheïst zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, ik zie het wel helemaal voor me. Ik ben een beetje een beelddenker. Die atheïst die staat in de palm van de hand van God. Want God heeft hem gemaakt en bedacht. En hij kijkt God aan, maar hij ziet hem niet. Want ja, zijn ogen zijn dicht. En hij roept uit, er is geen God! Pratend vanuit de hand van God. Ik vind dat heel mooi. Maar ik denk, ja, je mag danken dat hij bij je is. Ik denk dat het meer is. In plaats van uitroepen, Heer, wilt u bij mij zijn? Maar ja, aan de andere kant, Jezus roept ook uit. Maar God, waarom heeft u mij verlaten? Ja. Op dat moment.
Ja, ik zit te denken, want ik kan best wel een beetje volgen dat verlangen wat mensen hebben en die leegte. En als je dan uiteindelijk heel rijk bent, dat je dan nog leven voelt en zo. Dat vind ik ook wel. Maar ik heb ergens het gevoel dat als je daar dan wat mee doet en op zoek gaat naar God of in een kerk zit of gelooft en er werk van maakt, dat het van een hoge orde is, dat, of tenminste zo iets wat voor mij opkomen dan wanneer bijvoorbeeld de gemiddelde niet-gelovige medeburger die ook datzelfde gevoel heeft. Hè? Terwijl, dus ik zit een beetje te zoeken naar van misschien heb ik wel als gelovige hetzelfde beeld van God op dat moment als hij of zij. lijkt het alleen maar meer omdat ik er meer over geleerd heb. Ja, wat voegt er eigenlijk toe? Dus ik zit een beetje te zoeken naar van, hoe zou God dat tegen aankijken eigenlijk? Zou die al heel blij zijn als wij een soort leegte constateren en denken van, nou ja, dat zou God wel kunnen zijn? Snap je? Want ik merk wel steeds meer dat alles wat ik geleerd heb me eigenlijk niet zo helpt. Terwijl ik wel bij dat idee van, nou ja, waar die leegte is, daar, of waar het belang is dat God wel zijn, daar heb ik wel veel meer mee eigenlijk. Terwijl het nog steeds voelt alsof dat die theologie en alles wat je dan weet, dat toch wel heel belangrijk is.
Oké, ik probeer even de vraag samen te vatten. Voor, dus ja, wat dat verlangen en dat gevuld wordt en dat je die volheid een beetje ervaart. Oké, maar wat voegt de theologie dan nog daar extra aan toe? Wat is nou de meerwaarde van de theologie? Zeg ik dat zo goed?
Nee, ik wil dat daar een beetje naar zelf op te zoeken, maar daar zit het wel ergens in.
Okay.
Want dat, je weet het toch nooit helemaal hoe het zit. Ik ben heel veel boeken lezen en heel veel, ik waardeer het allemaal wel. Ik doe het ook graag, maar uiteindelijk denk ik altijd weer, ja, dat is bijna hetzelfde principe, dan is er nog meer leven.
Ja, ja. Het doet mij een beetje denken aan, het schiet mij nu te binnen hoor, aan die fariseeën en die tollenaar. Ja, als je het hebt, die fariseeën hadden natuurlijk heel veel kennis. En onderschat fariseeërs niet, er wordt veel te negatief vaak over ze nagedacht, want dat waren ontzettende enthousiaste mensen. Later toen de tempel werd verwoest, waren er heel veel fariseeërs die stierven voor hun geloof. Maar die fariseeërs zat vol met kennis, die had de theologie op orde, maar zijn hart was er toch niet bij. Weet je, ik heb die ervaring ook wel gehad hoor. Ik heb theologie gestudeerd, bijbelschool gedaan. En na 3 jaar moest ik echt wat anders gaan doen. Want ik ging daar helemaal dood. Het werd een soort studieboek voor me. En het leven werd er bijna uitgepest. Ik haalde hoge cijfers, maar ik dacht van ja, het worden cijfers. En toen heb ik heel wat anders gaan doen, namelijk geschiedenis studeren. En daar ben ik blijven hangen ook, want ik ben een geschiedenisdocent. Maar langzaam is dat leven weer teruggekeerd. En ik denk, het heeft vind ik wel een meerwaarde, als je tenminste de tijd neemt om het leven er weer in te laten terugkeren. En die tollenaar, die helemaal niks wist, misschien, die zelfs heulde met de Romeinse vijand, die was op dat moment dichter bij God dan de fariseeër. En dat geeft wel te denken. Hè? Ik denk wel eens, als we als christenen bijna een soort eliteclubje gaan worden. En een soort subcultuur. En denken, nou ja, God met ons. Hè, op de euromunt, zet op de kerkdeur. God met ons. Ik denk dat we nog nooit verder vanaf zijn geweest als dan. We hebben nog ongeveer 4 minuten en 11 seconden. Heeft er nog iemand een vraag? Anders ga ik danken. Hemelse Vader, soms weten we het gewoon ook niet. En dank u wel dat we geen antwoorden hoeven te hebben op alle vragen. Heer, dank u voor uw grenzeloze liefde. Dank u wel dat u op een diepe manier, op allerlei wijzen, betrokken bent bij uw schepping. Dat u Ruach alles heeft gemaakt. Dat u en uw Zoon alles heeft geschapen in hem, door hem en tot hem. Eigenlijk snappen we er helemaal niks van. Maar begrijpen betekent beheersen en beheersen helemaal niks. Maar we verwonderen ons er wel over en we verblijden ons erover en we willen erop vertrouwen. En dank u wel voor de knipoog die u ons geeft in mooie muziek, mooie kunst. Of wat dan ook waar we blij van worden. Dank u wel dat we daar iets in mogen herkennen en proeven. Een deur naar u, een deur naar uw liefde. Een deur naar een vervuld verlangen. Ik dank u wel dat dat het leven vollediger maakt en voller maakt en ons blijdschap geeft. Doe ons zo vasthouden. dat u met ons meegaat naar huis straks. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we ook daarin uw karakter mogen ontdekken. Dat we in Israël uw karakter mogen ontdekken. Heer, dank u wel voor Jezus. Dank u wel dat Hij zijn leven gaf voor ons. En dat we zo elkaar mogen dienen. Ga zo met ons mee, Heer. Wilt u uzelf maar bekend maken aan ons via allerlei wonderlijke wegen. In Jezus' naam. Amen.